Voor de pauze hadden we dus afgesloten met Galaten 3 vers 29, waar staat: indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte lotbezitters, lotsdelers of erfgenaam of hoe je dat ook wilt zeggen. En ik gaf al aan dat wij dus delen in de beloften, niet die aan Israël gedaan zijn, maar die aan Christus gedaan zijn. En Christus is het Griekse woord voor het Hebreeuwse woord Messias. Mashiach, gezalfde. Christus is Grieks, betekent ook gezalfde. Maar wij delen dus niet in de zegeningen van Israël, maar wij delen in de positie en in de zegeningen van de Messias van Israël. Dus dat zijn hogere beloften, hogere zegeningen. De Hebreeënbrief noemt dat betere beloften. Ja, en ik zei al, Paulus zei in Galaten 3 vers 16, het zaad van Abraham, het welk is Christus. En hij zei van ja, dat is een enkelvoud, er staat zaad en niet zaden, want dat zaad, dat is Christus. Nou, hier zegt hij toch weer, wat wij daarbij ook bij horen, is dat zaad toch weer, is dat ene zaad, laat ik het dan zo zeggen, die ene persoon bestaat toch uit meerdere, is toch weer een collectief begrip. En dat wij delen in die positie, in die zegeningen van Christus. Ja, daar wil ik dan, ik denk nog een half uurtje voor nemen om jullie wat schriftplaatsen te laten zien waar dat nog meer staat. En dat is natuurlijk wat thematisch, dus ik ga me dan vast van tevoren al een beetje verontschuldigen. Hè, als we naar de Efezebrief toe gaan, ja, dan zal ik bepaalde begrippen er even uitlichten en in de spotlight zetten. Maar ja, daaromheen wordt altijd, zeker in Efeze en Colossense, wordt zoveel gezegd. Maar dat moeten we laten liggen. Zo de Heere en wij, zo de Heere wil en wij leven, komen wij daar nog wel eens toe. Tot al die andere dingen. Eerst maar even naar Genesis om te beginnen. Want ja, we hebben het over Abraham en het zaad van Abraham. En dat vindt zijn oorsprong, de aanvang in Genesis. Hier pak ik even ook de NBG bij. Menno heeft hier geschriftenvertaling. Dat is natuurlijk een vertaling van het Nieuwe Testament. Dus ik moet hem volgende week, als ik hem zie, eens vragen wat dan GES is in het Oude Testament. Volgens mij is dit zijn masculine vertaling, voor degene die daarvan op de hoogte zijn. En voor degene die niet op de hoogte zijn, zeg ik dat, daar hebben we het nog wel eens over dan. Hier staat, ik pak het er even bij in de Bijbel voor het overzicht. Nou, laat ik maar één vers eerder beginnen. Een engel des Heren, een boodschapper van Adonai, hè, dat is Hebreeuws gewoon, roept voor de tweede keer vanaf de hemel tot Abraham. En hij zegt: ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren. Ik lees hem even uit de NBG. Omdat, dit gaat over het, ja, dat moet ik dan wel toelichten natuurlijk. Dit gaat over het offer van Isaac. God droeg Abraham op. God droeg Abraham op, zijn zoon, zijn enige geboren zoon, Isaac, te offeren. En op het moment dat hij dat wil doen, wordt hij teruggeroepen door God. En wordt er gezegd van: Abraham, nu weet ik dat jij, even mijn eigen woorden, dat jij me vertrouwt, dat je me gehoorzaamt. En in Hebreeën wordt die geschiedenis toegelicht. Daar wordt gezegd dat Abraham bereid was om zijn zoon te offeren, omdat hij wist dat Isaac de zoon van de belofte was. En omdat God hem dat meerdere malen beloofd had, omdat hij het geloofde, daarop vertrouwde, heeft hij bij zichzelf overlegd dat als hij dan zijn zoon moest offeren van God, nou, dan zou God hem wel uit de doden opwekken. Want God zou toch die belofte in Isaac vervullen. En nou, hier is dit, dit speelt zich af. Dit wordt gezegd na die geschiedenis van dat offer van Isaac. En dan staat er: ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heren, omdat jij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, dat ik uw rijk, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels, als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. Ik zei al voor de pauze, het zaad van Abraham, hier wordt het dan in de MBG vertaald met nageslacht, in de andere vertaling, welke dat dan ook is staat zaad. De ene keer is het dus, dat hangt van het verband, of is het Isaac, hè, want aan Abraham was het beloofd, Abraham in jouw zaad, in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou ja, als je hier die, als je hier dit zo leest, hè, omdat jij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, ja, dat zijn ook al woorden die weer aan Christus doen denken natuurlijk, want ten diepste is het zaad van Abraham, is Christus. Uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Daarom zal ik jou rijkelijk zegenen en jouw zaad, jouw nageslacht, zeer talrijk maken. Hier had gewoon een punt kunnen staan, maar dan wordt het nog uitgelegd. Als de sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee. En uw zaad, uw nageslacht, zal de poort zijn en vijanden in bezit nemen. Hij zal heerschappij voeren. Maar met Galaten 3, wat we zojuist besproken hebben in gedachten, als het nu hier gaat over zaad, dat van Abraham, het welk is Christus, maar Paulus zegt, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie Abraham zaad en naar de belofte erfgenamen. En hier staat, ik zal jouw zaad zeer talrijk maken, vermeerderen als de sterren van de hemel. Dat is één categorie. En als het zand van de oever der zee. Nou, als je het mij vraagt, ligt dus hier al besloten in die belofte aan Abraham. Die spreken over Isaac aan de oppervlakte, maar ten diepste over Christus, want dat zegt Paulus in Galaten 3. Dan is zijn nageslacht als de sterren van de hemel. Sterren, die hebben een positie in of aan de hemel. Nou, dat spreekt van ons. Indien gij dan van Christus zijt, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie Abraham zaad. Als de sterren van de hemel. Een volk met een hemelse positie, met een hemels burgerschap, delend in, nou ja, zal ik het met de woorden van Colossense zeggen, ons leven is met Christus verborgen in God en hij is daar in de hemel. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, als de sterren van de hemel. Nou, ik geloof dat het in Genesis al spreekt van ons. En als het zand aan de oever van de zee, het land ten opzichte van het hemelse, ja, dat spreekt, als je mij vraagt, van Israël. En zand aan de oever van de zee, dat is zand dat uitspoelt uit de zee, dus namelijk zand, land, zand, aarde, spreekt van Israël, dat aanspoelt uit de volkerenzee, spreekt over de toekomst van Israël, wat aan zal spoelen uit de volkeren aan het land of in het land. Nou, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Ik wil nu even wijzen op de sterren van de hemel, een volk met een hemelse positie, dat zou behoren tot het zaad van Abraham. Even kijken, ja, wij zijn, indien wij van Christus zijn, zijn wij Abraham's zaad en wij delen dus in zijn lotsdeel, in zijn lotbezit. Nou, dat vinden we bijvoorbeeld ook in Romeinen 8. Ik zei al, het is wel een beetje al even, dus even lastig aanhaken van waar begin ik nu met lezen. Maar ja, als het over Romeinen gaat, zeg ik al een tijdje, daar komen we nogal op. Maar Romeinen 8 komen we dus ook nog op. Maar dat is een lang hoofdstuk. En er staat de geest zelf, Romeinen 8 vers 16. De geest zelf getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien kinderen, dan ook lotbezitters. Daar is dat woord weer. Als wij kinderen van God zijn, dan delen wij in dat lot. Nou, in wiens lot? Nou, wij zijn lotbezitters. Of erfgenamen. Ik vind dat woord erfgenaam prima, zolang je me niet het idee hebt dat, dat er iemand overleden is en dat we daardoor iets ontvangen. Nee. We ontvangen iets, we krijgen ergens deel aan. Nou, we zijn lotbezitters, erfgenamen van God. Wij delen in wat God geeft. God deelt het ons toe. Dat is ons lot. God geeft en God deelt toe. Maar kijk dan wat er dan staat. Indien kinderen, dan ook lotbezitters. Lotbezitters van God. En samen lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat ook wij samen verheerlijk zullen worden. Maar wij zijn samen lotbezitters van Christus, mede-erfgenamen, zegt de NBG-vertaling dan. Mede-erfgenamen. Dit woord, samen, lotbezitters, hè, dat sum of sug staat er dan elke keer voor, komen we dat straks nog een paar keer tegen. Dat betekent samen, dus samen met. Mede, samen met. Maar wat Paulus in zijn brieven bekend maakt, is dat Christus, de Messias van Israël, die beloofd was aan Israël, dat hij niet slechts, ja, slechts dat klinkt alsof ik Christus wil beperken, maar dat zegt de schrift trouwens ook, dat, laat ik eerst mijn zin afmaken, dat Christus niet slechts één persoon is, maar dat de Christus een gezelschap is. Namelijk hoofd en lichaam. En het lichaam is niet compleet zonder hoofd, maar de schrift zegt ook dat het hoofd, het welk is Christus, niet compleet is zonder lichaam. Dus het lichaam completeert het hoofd. Dus de beloften die aan Christus gedaan zijn, waarover het Oude Testament spreekt, in die beloften delen degene die van Christus zijn. In die beloften die aan Christus gedaan zijn, deelt het lichaam van Christus. Dan willen jullie natuurlijk weten wat die beloften zijn, maar dat, dat zou nogal een uitgebreid onderwerp zijn natuurlijk. Maar ja, we moeten ergens beginnen en we moeten ergens besef van hebben om die dingen. Kijk, als we dit eenmaal weten en we gaan het Oude Testament lezen, dan lees je die dingen ook anders. Dus je leest dat alles onder zijn voeten gesteld zal worden. Wie zijn dan die voeten? De voeten behoren tot het lichaam, het is hoofd. Hoofd en lichaam. Nou, van hoofd tot voeten is van top tot teen, zouden wij zeggen. Dat is het lichaam van Christus. Dat is de Christus. En alles zal onder zijn voeten gesteld worden. Blijkbaar hebben wij daar een lotsdeel in. Want dat is het woord dat gebruikt wordt in de schrift. Wij delen in het lot van Christus. Als hij heel deze schepping, als Christus heel deze schepping gaat onderwerpen, verzoenen enzovoort, hebben wij daar een aandeel in. Want wij zijn het lichaam van Christus. Dus wij, ja, wij behoren tot de Christus. Dus, ja, er schieten dan mij dan wat schriftplaatsen te binnen, die ik dan maar zo even noem. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3. Als hij verschijnt, hij is nu verborgen, als hij zal verschijnen, verschijnen wij met hem. Hoe en wat, en nou ja, als je erover nadenkt, word je duizelig van bijna, maar probeer daar maar eens woorden voor te vinden. Of 1 Thessalonicense 4. Dat spreekt over het moment dat we zullen veranderd worden. Hè, wanneer de doden opgewekt zullen worden. En wanneer de levend overgeblevenen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat staat erachter. Alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus waar Hij is, zijn wij. Waar hoofd is, is lichaam. Dus alles wat zich daarna af zal spelen, daar zijn wij bij. Samen lotbezitters van Christus, mede-erfgenamen van Christus. Ja, dat is nu, wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen verheerlijk zullen worden. Nou, dat zei ik net. Wanneer Hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen wij met Hem verschijnen. En dat is nu ondergaan wij het lijden van de tegenwoordige tijd. Daar gaat het ook over in Romeinen 8. Maar dat is opdat wij samen met Hem verheerlijk zullen worden. Colossense 1. Vers 26. Ja, want het feit dat Christus, de Messias, die in het Oude Testament genoemd wordt, dat die bestaat uit, niet uit één persoon, maar uit een heel gezelschap, uit hoofd en lichaam, daar zegt Paulus van, ja, dat was geheim. Dat was aionen en generaties lang verhuld, verborgen. Maar nu, zegt Paulus, is het aan zijn heilige openbaar gemaakt. Nu wordt dat openbaar gemaakt. Nu wordt dat onthuld. Dus dat betekent dat alles in het Oude Testament wat spreekt van Christus, daarin ligt verborgen dat Christus bestaat uit hoofd en lichaam. Het hoofd, het welk is Christus, en het lichaam van Christus, namelijk de Ecclesia. En Paulus zegt dat was geheim. Dat was verborgen. Dat is aionen, wereldtijdperken en generaties lang is dat verborgen geweest. Maar nu, die zin komt vaak voor bij Paulus in Romeinen 3. Pas kwam ik hem ook al ergens tegen, volgens mij is dat ook gelaten. Maar nu is het aan zijn heilige openbaar gemaakt. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom, want dat is rijkdom, van de heerlijkheid, want het is heerlijk en heerlijkheid, aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natiën. God wil dat bekendmaken, dat geheim, dat was verborgen en Paulus, God maakt dat bekend door de apostel Paulus. Paulus is degene die geheimenissen, en bij een vertaling verborgenheden, geheimen openbaart. Geheim betekent overigens niet dat niemand het mag weten. Nee, nou ja, het was geheim, dus niemand mocht dat weten. Maar nu wordt het geopenbaard, nu wordt het onthuld. Dat wat geheim is, was, verborgen was, wordt nu openbaar gemaakt, wordt nu onthuld. En dat was verborgen totdat God de apostel Paulus riep, die dingen bekend mocht maken. Dus daarom zijn die brieven van Paulus zo van belang voor ons en juist op ons van toepassing. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natie. Christus onder jullie, de hoop van de heerlijkheid. Dit woord onder, kijk, de vertalers, en Menno heeft zich daar blijkbaar bij aangesloten, de vertalers hebben met elkaar afgesproken dat dit woordje Christus in jullie, en wij zijn in Christus, maar het is ook Christus in jullie, hè, als dat woordje in gevolgd wordt door een meervoud, dan zeggen ze Christus onder jullie. Christus onder jullie natiën. Maar je zou net zo goed zeggen Christus in jullie. Of jullie in Christus. Want alleen hier wordt het omgekeerd gezegd. Maar Christus onder jullie. Christus in jullie. Andere vertalingen hebben geloof ik Christus te midden van jullie. Te midden van de natiën. De hoop van de heerlijkheid. Dus wij zijn in Christus. En Christus is in ons. Dat betekent dat wij met Christus, ik word er niet moe van om het te zeggen en te benadrukken, een eenheid zijn. Namelijk Christus, de Christus, is niet één persoon, maar is een hele verzameling personen. Een verzameling van uitgeroepenen. Want dat is wat het woord ecclesia, uitroepsel of uitgeroepen bij één vergadering, dat betekent dat woord ecclesia, wat in onze vertalingen vertaald wordt met gemeente bijvoorbeeld. Aan hem wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natiën. Christus in of onder jullie, de hoop van de heerlijkheid. Ik zit even op de klok te kijken. Nou ja, laat ik het gewoon doen. Ik zei net, wij delen in zijn positie. Wij delen in zijn, hoe zeg je dat? De taken die hij nog te vervullen heeft in de toekomst. Ik kan het maar het beste gewoon laten zien. Dit is eerder in het hoofdstuk. Ik was net in Colossense 1 vers 26 en 27. En dit is Colossense 1 vers 18. Dus Paulus zei hiervoor, voor 26, vers 26 en 27, zegt hij dit. Hij, dat is Christus, de zoon van zijn liefde uit vers 13. Hij is het hoofd van het lichaam. Nou, dat probeer ik dus de hele tijd al duidelijk te maken. Hij is het hoofd van het lichaam. Hoofd en lichaam. En dat lichaam is de uitgeroepen vergadering. Kijk, dit is dat Griekse woord ekklesia. En je ziet dat heeft met uitroepen of uitgeroepen te maken. Ek is gewoon een voorzetsel, dat betekent uit. En klesia, van to call in het Engels, is roepen. Die outcalled, staat er in het Engels. De uitgeroepen vergadering. De kerk, zeggen sommigen. Maar ja, dat is wel een beetje een dissonant, toch? Als we nu aan het lezen zijn waar het echt over gaat. De kerk, kom op. Ja. Hij is het hoofd van het lichaam. Het lichaam van Christus. Het is geen instituut. Het is geen gebouw met van stenen. Nee, dat is een uitroepsel. Hij roept een volk uit de heidenen, uit de natie voor zijn naam. Nou, dat zijn wij. En dat is het lichaam van Christus. En hij is het hoofd van het lichaam. De uitgeroepen vergadering. Hij is het begin. Arche, Grieks. Oorsprong, eerste. Ja, arche. De eerstgeborene uit de doden. Volgende week hebben we een studiedag, daar gaat het over 1 Timotheus 4 vers 9 tot 11 zo ongeveer. Daar mag ik ook een bijdrage aan leveren, dan zal ik ook wat over 1 Korinthe 15 vertellen. Daar wordt gesproken van Christus als eersteling. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Is hij dan de eerste die opstond uit de doden? Nee, want Lazarus, het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, die werden ook opgewekt uit de dood. Maar zij ontvingen dat oude leven weer terug en stierven alsnog. Maar Christus is de eerstgeborene uit de doden, de eersteling. Zodat hij in alles, of in allen, de eerste wordt. Hij is in allen de eerste, hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is het begin, de oorsprong en hij is het hoofd. Het zijn allemaal woorden die hetzelfde zeggen. Het hoofd, ook bij de geboorte, komt als eerste. Ik weet wel dat dat soms niet gebeurt, maar dan moeten we ook hulp roepen bij roepen, want dan gaat er iets niet goed. Hè? Maar het hoofd hoort eerst te komen en het hoofd komt ook over het algemeen eerst bij de geboorte. En daarna het lichaam. Het zijn ook beelden die we tegenkomen in de Bijbel. Een hoofd, een lichaam, een geboorte. Maar dat is wel buiten de orde. Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen vergadering, dat zijn wij. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij in alles de eerste wordt. Want de gehele compleetmaking, voluit geloof ik heeft de MBG. Het heeft de ganse volheid behaagt in hem woning te maken. Nou, dat ga ik even snel voorbij, want ik wil naar het volgende vers. En door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, tot hem wederzijds te verzoenen. Dus God gaat alles door hem verzoenen, wat op aarde is, wat in de hemel is, wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. God gaat deze hele schepping met zich verzoenen door hem. En wie is hem? Wie is hij? Het hoofd, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Maar, wat zei ik al, wat zei Paulus in vers 18, hij is het hoofd van het lichaam. En die twee zijn onafscheidelijk verbonden. En wanneer wij al zo zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Wij zullen daarbij zijn. Wij zullen delen in zijn positie. Wij zullen delen in deze taak, om het dan zo te zeggen, in deze opdracht die God de Messias, namelijk de Christus, heeft gegeven. God gaat deze hele schepping, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, met zichzelf verzoenen door zijn zoon, door Christus, nee, door de Christus, door hoofd en lichaam. Dus God gaat vrede maken door hem, door het bloed van het kruis, met heel deze schepping, wat op de aarde is, wat in de hemel is. Ja, dat is al verzoening. Dat is het evangelie. Noemt Paulus ook in vers 23, dit is de hoop van het evangelie. De verwachting, ligt voor ons verwachting, de verwachting, de hoop van het evangelie. En daarin spelen wij dus een rol. Dus als je je afvraagt van wat hebben wij straks daar te doen? Nou ja, dit bijvoorbeeld. Ja, en hoe je dat je voor moet stellen, ik zou het niet weten.
Ik word er wel altijd heel blij van.
Ja, ik ook. Ja, nee, daar word je inderdaad heel blij van. Want het is natuurlijk schitterend. Het is sowieso schitterend dat God heel deze schepping met zich gaat verzoenen. Alle vijandschap er niet gaat maken door vrede te maken. Heel deze schepping zal in harmonie met elkaar en met God leven. Elk schepsel wat God ooit gemaakt heeft, wat in de hemelen is en op de aarde is, zienlijk en onzienlijk. En dat is mooi, dat is schitterend, maar daar, dat is nog mooier, wij hebben daar een aandeel in, een lotsdeel. Nou, daar word je dus inderdaad blij van. En of je, ja, hoe je dat dan vol moest, ja, ik zou er geen kleurplaat van kunnen maken. Maar, dat wordt genieten, dat is wel zeker.
Kanttekeningen hier en daar van het gat laten zien.
Ja, de aantekeningen van de Statenvertaling, konden zich ook niet zoveel bij voorstellen, denk ik. Nee. Ja, dat kan ik me dan wel weer voorstellen, dat ze zich, want die kunnen er zich al niks bij voorstellen, dat God het al gaat verzoenen met zichzelf. Ik heb ook die studiebijbel, en ik weet niet of dat bij dit vers is. Maar volgens mij bij Romeinen 5, er staat dus iets als van, hier lijkt te staan dat God allen gaat rechtvaardigen. Maar dat kan natuurlijk niet het geval zijn. Dus moeten we het lezen als. Nou, en dan komt de theologie op de proppen. Maar dat doen we niet aan, we lezen gewoon wat er staat. En dan is de schrift duidelijk. En is inderdaad alles, de hele schrift, in harmonie met zichzelf. Want God is één, hè, lazen we net. Twee middelaars zullen zwaar, maar God is één. En ook de God die zijn woord gegeven heeft, de schrift gegeven, ja, hij is één. Is niet verdeeld in zichzelf. Dus we hoeven geen keuzes te maken. We kunnen gewoon alles laten staan zoals het er staat. We moeten alleen soms even op de dingen inzoomen om te kijken wat er dan precies staat. Maar daarvoor komen we bij elkaar. En ik was van plan om nog één schriftplaats te laten zien. Dus dat doe ik dan ook maar. 2:12. Maar jullie zaten ook niet gelijk op je plek na de pauze, dus Efeze 3, vers 3. Ja, ook hier weer. Adembenemende zaken die de apostel naar voren brengt. Maar ook een beetje midden in het verband vallend. En Paulus maakt in ieder geval hier duidelijk dat aan hem de huishouding van de genade van God bekend gemaakt was. De huishouding van de genade van God was aan hem gegeven, zegt vers 2. Zoals aan Mozes, zeg ik er dan bij, omdat we net ingelaten waren, de huishouding van de wet was gegeven. Laat ik dan toch dit even laten zien. Beheer of huis, dat woord oikonomion, dat heeft met huis te maken. Binnen een bepaalde huishouding, binnen een bepaald beheer gelden bepaalde regels. Ik bedoel, in mijn huis gelden ook regels. Niet zo heel veel, denk ik wel eens, maar nou, in een ander huis kom je dan, daar gelden weer andere regels. Hè. Bij de een moet je je handen wassen voor het eten, bij de ander niet. Ik noem me wat raars. Nou ja, dat soort dingen. En in de ene huishouding gelden die regels, in de andere huishouding gelden andere regels. En zo had je de huishouding van de wet. En hier wordt gesproken van de huishouding van de genade. Die was aan Paulus gegeven, beheer van de genade. En daarover zegt hij dat aan mij door onthulling, dat is ook weer apocalypsis, dat woord wordt vaak vertaald met openbaring. Letterlijk is het opgebouwd uit die woorden, de bedekking ervan af. Vanaf plus bedekking, dus ergens wordt de bedekking vanaf gehaald. Wordt onthuld, geopenbaard. Dus het is er wel, maar het lag verborgen. Er lag iets overheen, zodat het moest geheim blijven. Ik zeg dat omdat er ook gelovigen zijn die zeggen van, deze hele onthulling, dit geheim wat Paulus bekend maakt, daar lees je niets van in alle geschriften voor die geschreven zijn voordat de apostel Paulus zijn brieven schreef. En zeg ik van, nee, die waren wel, alleen ze waren verborgen. Dat zegt Paulus. Hij heeft dat onthuld. De bedekking haalt hij ervan af. Door het bekend te maken. Dat staat hier. Dat aan mij door onthulling het geheim of de verborgenheid bekend gemaakt wordt. Zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef. Daarna kunnen jullie bij het lezen mijn inzicht in het geheim van Christus verstaan. Nou wijs ik weer even op de interlineair. Kijk, hier staat het geheim van de Christus. En de Christus in de schrift spreekt altijd van dat gezelschap. Hoofd en lichaam. Dat is juist wat Paulus bekend maakt. Jullie kunnen bij het lezen mijn inzicht in het geheim, in de verborgenheid van de Christus verstaan. Dat de tijden van andere generaties niet bekend wordt gemaakt aan de zonen van de mensen zoals het nu werd onthuld aan zijn heilige afgevaardigden en profeten. Oftewel, nou ja, nogmaals met wat meer woorden. Het was verborgen, maar nu wordt het onthuld aan zijn heilige afgevaardigden. Het woord apostolos zal er wel staan, ja hier. Zijn heilige apostelen en profeten, namelijk Paulus en consorten. En dan gaat hij zeggen wat het is. Dat een andere generatie niet bekend gemaakt wordt aan de zonen van de mensen. Dit geheim. Dat in de geest. Dus nu komt het geheim, hè, wat hij bekend maakt. Dat in geest. De natiën. Mede lotbezitters zijn. Daar heb je dat woord weer. Mede erfgenamen zijn. Mede tot het lichaam behoren. En mede deelhebbers van de belofte aan Israël zijn door het goede bericht. Nee, dat staat er niet. Nou, dat deed ik even expres. Zoals die kennis, die vriend van mij dat ooit zei. Nee, dat staat er niet. Wij zijn, de natiën zijn samen, dit woordje sug, samen met, mede, zo. Dat de natiën samen mede lotbezitters zijn. Dus wij delen in zijn erfenis, wij delen in zijn lotsdeel, wij delen in zijn aandeel. Hij ontvangt een aandeel. En dat aandeel, dat bezit, is ook ons bezit. Daar delen wij in. Dat betekent dit. Dat is dat geheim wat Paulus bekend moet maken. En wij behoren mede tot het lichaam. We zijn samen lichaam met hem. Dat is eigenlijk wat hier staat, kijk. Samen plus lichaam. Wij zijn samen een lichaam met hem. sterk woord hoor, samen lichaam. We zijn één lichaam met hem. Samen tot, mede tot het lichaam behoren. En mede deelhebbers, samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus in zijn belofte, de belofte die aan hem gedaan zijn, staat ook hier weer, daar delen wij in. Door het goede bericht, door het evangelie. Zoals Robert Jan zei, ja, daar word ik blij van. Maar dat, ja, dat is ook een goed bericht. Daar word je inderdaad blij van. Dat is toch, ja, dit is... Paulus zegt, ik strek mij uit naar die dingen. Maar ja, probeer het maar eens te grijpen. Probeer het nou maar eens werkelijk te beseffen wat hier nou precies staat. En wat dat betekent. En wat dat gaat uitwerken. En dat betekent het ook dat wij... Als wij in Christus zijn, dan zijn wij zaad van Abraham. Nou, om dan af te sluiten met Efeze 1, want dan doe ik eigenlijk hetzelfde zoals ik net deed in Colossense 1. Dit haalde ik al even aan. Dus. Hij onderschikt alles. Alles, hè? Het heelal, alles. Hemel en aarde, deze hele schepping wordt onderschikt aan hem. En dan staat er, hij onderschikt alles onder zijn voeten. Hij is het hoofd van de Ecclesia, die zijn lichaam is, hè, lazen we net. God onderschikt alles onder de voeten van Christus. Onder hoofd en lichaam. Hoofd, voeten, van top tot teen, dat is een eenheid... De Christus. En God onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles. Aan de Ecclesia, aan de uitgeroepen vergadering. Aan het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, maar wij delen in die positie. Omdat we zijn lichaam zijn. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles aan de uitgeroepen vergadering die zijn lichaam is. De compleetmaking van hem... Die alles in allen compleet maakt. Hier staat dat het lichaam van Christus, wij als gelovigen, die behoren tot het lichaam van Christus, hem als hoofd compleet maken. En daaraan zal deze hele schepping ondergeschikt worden. En wij zullen daar een taak in hebben, een rol in spelen. Wij zullen daarbij betrokken zijn. Want wij zijn één lichaam met Christus. En dat betekent ook... Dat ene zinnetje, indien jullie dan van Christus zijn, dan zijn jullie ook zaad van Abraham. Wij delen in de positie van het zaad van Abraham, de Christus. En mijn laatste opmerking, dit vers, dat alles onder zijn voeten ondergeschikt wordt, vind je bijvoorbeeld in, moet ik even spieken, Psalm 110 was het, dacht ik. Ja, dat is Psalm 110, wat Paulus in Efeze zegt... Een gevangenisbrief. Hij zegt in deze brief dat het feit dat wij de Ecclesia zijn, het lichaam van Christus, en dat alles aan zijn voeten onderworpen wordt, maar dat hij, aan wie alles onderworpen wordt, niet één persoon is, maar een gezelschap, hoofd en lichaam, het lichaam van Christus, dat vind je al in Psalm 110. Onder andere. Daar ligt dat namelijk in verborgen. En Paulus haalt de bedekking daarvan af. Die onthult dat. Nou, dat wilde ik vanmorgen eens kwijt. Of ik die psalm kan laten zien. Ja, tuurlijk. Dat is het gemak van zo'n interlineair natuurlijk. Psalm 110 vers 1 is dit. Je vindt het vaker hoor. In het Oude Testament. Maar bijvoorbeeld hier. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zit aan mijn rechterhand. Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Dus hij is daar gezeten aan Gods rechterhand, verborgen in de hemel, En ons leven is daar met Christus verborgen in God, zegt Colossenzen 3. En wanneer hij geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. En hier staat dan ook, zit aan mijn rechterhand, totdat. Want er zal een moment komen dat hij die plaats verlaat en inderdaad geopenbaard zal worden. En dat deze hele schepping zal onderworpen worden. En zoals we in Colossenzen 1 lazen, dat God vrede gaat maken door hem, door het bloed van het kruis, vrede gaat maken. En alle vijandschap, vijanden, Psalm 110 vers 1, alle vijandschap gaat veranderen in vrede, in harmonie met deze hele schepping. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Al die vijandschap zal teniet gedaan worden en worden onderworpen. Nou, zoals gezegd, dat wilde ik eens een keer kwijt. En dat was een mooie gelegenheid toen we het over gelaten 3 hadden. En zo mogen we ook het Oude Testament lezen. En ik hoop dat ik daar een aanzet voor heb kunnen geven. Voor nu laten we het hierbij.